Hij loopt. En ze loopt. Ik neem jullie mee op een soort van speurtocht. Je had vroeger van Else Vlug een boekje Schatgraven.
Ja,
de kinder. Best een leuk boekje. Maar ik denk, nou, we gaan nog een stukje verder. We gaan op een speurtocht. We gaan op een reis waarin we allerlei dingen ontdekken. En die reis hebben Maya en ik afgelegd. En die reis gaat nog steeds door. Want ook als ik hier zit te praten, komen er steeds nieuwe dingen bij. Maar het begon allemaal bij het begin. Wij hebben een tijd lang hebben wij Psalm 150 gelezen elke ochtend. Plus een andere psalm. Dus we begonnen 150 plus 1 en dan 150 plus 2 enzovoorts. En dat had te maken met de tijd dat de mensen in de Gaza nog steeds gegijzeld zijn. We zitten nu dus dik over de 300 dagen. Maar er was dus iemand in Israël die had dat gedaan toen het nog maar 150 dagen geduurd had. Of na 150 toe. En dan las ze elke dag een psalm. En ja, op een gegeven moment houdt het op bij 150. Was weer opnieuw begonnen en iedere keer 150 erbij. Dat hebben wij, nou ja, 150 dagen lang gedaan. Dat is heel bijzonder. En dan ontdek je allerlei dingen. En op een gegeven ogenblik hadden wij, zaten wij dit te lezen. En dan moet ik het even goed zien. Dan eventjes spieken, want het staat in 146. Op Psalm 146 zaten we te lezen. En we lazen uit de Passion Translation. Dat is weer net iets anders dan wat je normaal leest in de NBG of NBV of weet ik wat voor vertalingen. Passion Translation is niet altijd accuraat, maar wel altijd verschrikkelijk mooi. Dus toen zaten we in Psalm 145 te lezen en dan bij vers 14 staat er, en het gaat dan over God, en ik doe het even in het Engels. Weak and feeble ones you will sustain. Dus zwakke mensen ondersteunt hij. En dan komt er de zin, those bent over with burdens of shame, you will lift up. Mensen die dus gebogen gaan onder schaamte, die worden opgericht. En dat sprak ons meteen aan. En toen dacht ik, hé, draai het nog aan toe. Dat is wel een heel bijzonder. Bent over with shame. En toen zaten we de volgende dag Psalm 146 te lezen. En dan vind je in vers 8 weer precies hetzelfde. Zeg ik dat nou goed? Ja. You open the eyes of the blind. Dan hoor je meteen het evangelie. De blinden, de ogen worden geopend. Lendy.
Ja.
Hoe dan ook, of het via financiële injectie gaat of meteen een autonoom wonder van God. Ik zat ook te denken, er moest slijk op zijn ogen. Nou, wat is het slijk ter aarde? Dat wordt vaak het geld genoemd, hè?
Ja.
Dus we smeren er een beetje geld tegenaan. Ja. En hij moet dan naar het badwater Siloam. Die blinde man werd naar het bad. Siloam betekent vrede. Je moet naar de vrede van de Heer gestuurd worden. Ja. Ik ben er nog geweest een jaar geleden met Bart Wiesel. You open the eyes of the blind and you fully, dat gaat dus over God, you fully restore those bent over with shame. Zie je dat? Komt het weer terug. En toen dacht ik bij mezelf, er staat toch iets over een voorovergebogen dame in de Bijbel? Bent over with shame. En dan ga je dat lezen, toch?
Ja.
Ik dacht ook, ja, dat is dus voor elke Joodse figuur die erbij aanwezig was, toen de Heer Jezus dus zo'n kromgebogen vrouw oprichtte, moet dat toch een connectie hebben gegeven dat ze dachten, maar dat staat toch ook in de psalmen? Wat gebeurt hier? En you in de psalmen, dat is God zelf. Dus toen Jezus dat deed, konden ze niet anders dan hem die identificeerden met God zelf. En dan ga ik het lezen uit Lucas. En ik lees het uit de Good Old NBG-vertaling. Dus er zitten af en toe wat ouderwetse woorden in. Vergeef me dat. En als je het niet vergeeft, dan heb ik mooi pech, want ik doe het toch.
Lucas
13. En dan begin ik te lezen bij vers 10. En ik lees een heel stuk. Hij, dat is Jezus, was bezig te leren in een der synagogen op Shabbat. Houd het even vast. En zie, er was een vrouw die reeds 18 jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. Toen dacht ik bij mezelf, hebben jullie een beetje naar de Olympische Spelen gekeken? Soms had ik het geluid uitstaan en dan kon je toch zien wie er gewonnen had. Waar zie je dat dan? Mensen die gewonnen hebben? Mensen die verslagen zijn? Ja toch? De lichaamstal. Dan zit je voorovergebogen. Ik weet nog, die 3-3 basketbal. Op het allerlaatste momentje was er zo'n manneke die bal door die hoepel gooide. En het was zo'n spannende wedstrijd. Op het allerlaatste ogenblik wonnen die Nederlandse 3. En helemaal groot. En die anderen zaten letterlijk in elkaar te janken. Nou, dat is het. Gebogen van schaamte. Gebogen van onvermogen. Maar hier in het evangelie staat het, het gaat niet om schaamte, maar het gaat om zwakte. Het is een geest van zwakte. Nou, de Heer Jezus gaat er naartoe. Dat is ook zo mooi, ik wou dat ik erbij geweest was. Is er een aflevering bij de Chosen waar dat, ik weet het eigenlijk niet. Toen Jezus haar zag, dat is ook zo mooi, hè? Denk je dat Jezus jou ziet?
Amen.
Absoluut. Absoluut.
100%.
Toen Jezus haar zag. Zag, hè? Echt zag. Sprak hij haar toe. En zei tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid. Ja? Hier wordt dus iemand bevrijd van een demon. En hij legde haar de handen op. En terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God. Dus bij dat goede mens viel het kwartje meteen. Die ging hem niet bedanken, die ging God bedanken. Dat is mooi, hè? Ja, ze verheerlijkte God. En dan heb je die azijnzeikers. De overste der synagogen. Het kwalijk nemende. Dat is toch wat? Er staat er zo'n knakker bij. Die stond de baas van de tent. En in plaats dat hij ook blij is en God gaat verheerlijken, is hij boos. Waarom is hij boos? Omdat Jezus op Sabbat genas. En hij zei tegen de mensen die er waren: ja, je kan wel leuk zijn en je kan wel lachen en je kan wel blij zijn en gezangen zingen en psalmen, maar 6 dagen zijn er waarop er gewerkt moet worden. Kom dan om je te laten genezen. En niet op de Sabbatdag. Dus hij neemt het niet alleen Jezus kwalijk, hij neemt het ook die kromme vrouw. Die kwam daar dus kromlopend zo naar binnen. Ze zei: had je dat die andere 6 dagen niet kunnen doen? Nou, toen was de synagoge niet open. Dat maakt geen... Nou ja, maakt niet uit. Het wordt opgenomen, ik moet me netjes gedragen. Maar de Heer, Jezus, antwoordt hem en hij zegt: huichelaars.
Zo, dank u.
Dat is dus het establishment. Dat zijn de geestelijke leiders. Die worden door Jezus even weggezet. Maakt ieder van u niet op Sabbat zijn os of ezel van de kribbe los en leidt hem weg om te laten drinken? Ja, natuurlijk. Die beesten moeten ook drinken als het Sabbat is. Nou was het zo dat in de Joodse wet mocht je nog geen knoop losmaken op Sabbat, want het was Sabbat. Je mocht ook geen knoop leggen, maar ook niet losmaken. Maar ja, dan zou dus die ezel zo in de loop van de Sabbat, en zeker met die temperaturen daar, die zou het eind van de dag niet halen natuurlijk. Dus dat deden ze dan wel. En dan komt deze zin. Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is. Wij zijn ook kinderen van Abraham, weet je dat? Staat in de Bijbel, hè? De gelovigen zijn kinderen van Abraham. Sommigen zijn echt kinderen van Abraham. Maar wij zijn in de geestelijke zin kinderen van Abraham. Dat betekent niet dat we de kinderen van Abraham van het vlees vervangen hebben. De lariekoek. De kinderen van Abraham in het vlees zijn nog steeds kinderen van Abraham. Dat is die edele olijf waar de Bijbel het over heeft. Maar wij zijn dus geestelijke kinderen van Abraham. En we zijn geënt in diezelfde olijfboom. Ja, we zijn dus één team, één groep. Deze vrouw die een dochter van Abraham was, welke Satan, dus die geest van zwakte, was gebruikt door wie? Door Satan. En dan staat er één woordje in de NBG en dat woordje is weggevallen in de NBV. De nieuwe vertaling is best een leuke vertaling, maar af en toe zijn ze niet helemaal accuraat. Want het woordje zie, dat betekent eigenlijk nog veel meer dan zie. Dat betekent let op. In de Engelse vertaling, daar viel het me op. In de New King James Version, er staat think of it. Let op, think of it. Denk erover na. Hij zegt dus welke de Satan? Think of it, denk erover na. Nota bene, 18 jaar gebonden had. Moest hij niet losgemaakt worden van deze band op de Sabbatdag? En toen Jezus dat zei, schaamden zich al zijn tegenstanders. En de gehele schare verheugde zich over al de heerlijke dingen die door hem geschieden. Dus hij brak de band, Jezus. Maar waardoor brak hij de band? Hij legde de nadruk op wat? Think of it. Waar moesten ze aan denken? Die vrouw is gebonden. Let op. 18 jaar. 18 jaar. En daar werden wij door getriggerd de afgelopen paar dagen. En daar zaten we over na te denken. Wat is nou 18? Elk getal in de Bijbel heeft betekenis. Hier staat zelfs 2 keer is er een heel klein pericoopje. 18. En Jezus die legt er nog eens een keer de extra nadruk op. Think of it. Denk erover. Denk eraan. 18 jaar. Niet 17, niet 16, niet 10. 18, niet 19, niet 20. 18. Wat is 18? En daar gingen we over zitten puzzelen. Ja. Want zo zitten wij in elkaar. Dan gaan we erover bidden en dan gaan we denken. Wat is 18? Ga je het opzoeken? Komt dat ergens anders voor in de Bijbel? Als je iets uit de Bijbel wil leren en je denkt van wat betekent het, dan moet je andere plekken opzoeken waar het ook staat. Wat is de context? 18. Bij ons is 18, dat was mijn eerste indruk, 3 keer 6. Dat is toch leuk? 3 keer 6, 6, 6, 6. Komt ook in Openbaringen voor, zit je redelijk geramd, toch? Ik denk, oh, dat heeft natuurlijk te maken met 3 keer 6. Die mevrouw is gestraft voor de zonde, 3 keer 6. Is supermenselijk. En omdat je supermenselijk... Maar dat is het dus niet. Dat is het niet. Want... Het woord 18 werkt in het Hebreeuws en ook in het Grieks trouwens anders dan bij ons. In het Hebreeuws heb je altijd 8, 10. Ze zeggen, ja, dus 18, ja, klopt, maar het zijn 2 aparte woorden. En die 8 versterkt als het ware de 10. Net zoals je hebt rood, vuur, vuur, rood. Versterkt rood. Dus je moet uitgaan van... 10, wat is de betekenis van 10? En wat is de betekenis van 8? Dus er wordt aan de betekenis van 10 wordt er een versterking. Er wordt een soort van gaspedaaltje ingedrukt. Er komt een soort extra nadruk op het getal 10. En dan is er ook nog een verschil. Of je kijkt naar aantallen van er zijn 10 maagden, of er zijn 10 geboden, of er zijn 10. Of het gaat over 10 dagen of over 10 jaar. Dus als er een tijdsaanduiding is, is er altijd, dat heeft iets anders. Als het over, ik heb het ook wel eens gehad over gematria, weet je wel? Dus de getalwaarde van letters. Weet je het nog? Dit is het niet. Dit zijn gewoon getallen die genoemd worden. En dit getal is het getal 8, 10. In het Grieks is het precies hetzelfde. Er staat alleen 8 en 10. Er staat dus en tussen. Dat is het woordje kai. Als je een hond trapt, kai, kai, kai. Dat, kai. Dat is 8 en 10. Je moet nooit een hond trappen, maar ik heb gehoord dat dat zo is. Dat weet ik helemaal niet. Heet die Kai, die lievelingshond? Ach, nooit meer trappen hoor. Nee. 18. Nou, 10, wat is 10? 10 is een... Ik heb een heleboel teksten opgezocht, ik ga er maar eentje noemen. Het is een periode van beproeving. In het Oude Testament gaat op een gegeven moment Naomi met haar echtgenoot en haar 2 zoons uit het beloofde land weg naar het land waarvan God gezegd heeft, daar moet je niks zoeken. Het land Moab, tegenwoordig Jordanië. Ze gaan daar naartoe en je kent het verhaal. De man sterft, zoon 1 sterft, zoon 2 sterft en Naomi komt terug met de 2 schoondochters. Weet je wel, Orpa en Rut. Waarvan Orpa weer teruggaat en Rut gaat mee en wordt de... Nou ja, goed, de stammoeder van David enzovoort. De periode dat zij in Moab zijn, dat is dus een periode van, ja, moeilijk. Het is een periode van verzoeking, van test, van problemen. Een periode waarin je dus gebukt door het leven zou kunnen gaan. Dat is 10 jaar. Na 10 jaar staat er in de Bijbel stierf het hele mannelijke gedeelte van die familie. Na 10 jaar. 10 jaar is dus een soort van beproeving. Een test. Hetzelfde geldt voor 10 dagen. Daniel en zijn vrienden, weet je nog? Die werden aan het hof van Nebukadnezar en die kregen daar uitgelezen spijzen. Maar het kwam allemaal wel van offervlees. Weet je toch? Dat was dus eigenlijk gewijd aan die goden die ze daar hadden, afgoden. En toen zeiden die Joodse jongens, Daniel en zijn vrienden, die zeiden van nee, dat eten wij niet. Wij eten niet van offervlees, want als je van offervlees eet, heb je deel aan het offer. Dat is ook in principe wat wij doen met het verbondsmaal. Wij eten als het ware van het offer van Jezus, doordat dat we brood nemen. Toch? Dan zeggen we, ja, we hebben deel aan uw offer. Nou, die vrienden, die wisten hoe dat werkte. Je hoefde je niks wijs. Voor ons is het allemaal nieuw, hè, dat je denkt, oh ja, is dat? Ja, dat is zo. Staat ook in de Bijbel allemaal beschreven. Zeg, dat doen we niet aan mee. Maar ja, toen was er dus een opzichter. Die dacht van, ja, haha, maar straks, dan zien ze er natuurlijk niet uit, die gastjes. Want dan hebben ze alleen maar vegetarisch gegeten van die... En dan krijg ik natuurlijk, iemand wordt, dat is in die tijd zo. Als je een foutje maakte, werd dat knetterhard gestraft. En dat was in die landen was dat helemaal niet leuk, hoor. Dat je denkt, nou, je krijgt nu zo'n kamer ergens in, met televisie en zo. En snacks op zijn tijd en eventjes lucht en een beetje tafeltennissen. Nee, dan werd je letterlijk gevild. Moet je niet aan denken, dat gebeurde daar. Gewoon velletje werd eraf, terwijl je leefde, hè. Dus dat is... Nou leeft hij niet zo heel erg lang meer, denk ik. Maar, nou, dit waren, ja, jij zit op te lachen, maar dit, die moet er niet aan denken. Dus die opzichter die zei van, ja, wacht even, ho eventjes jongens, leuk. Leuk dat jullie zelf ook voedselideetjes hebben enzovoorts. En de prachtig hoor. Maar dat gaan we dus niet doen, want ik ben straks het haasje. En toen zeiden die jongens van, weet je wat, probeer het 10 dagen. 10 dagen. Een periode van test. En na die 10 dagen zagen zij er beter uit dan de rest. Dus die test die kan op verschillende manieren aflopen. Nou, zo'n testperiode kan dus... Ook, ik moet er nog eentje zeggen. Natuurlijk, in openbaringen, dat wilden jullie allemaal zeggen natuurlijk. Wordt er in de openbaringen niet gesproken over een verdrukking van 10 dagen. Dus het woord van verdrukking, 10 dagen, test, toetsen. In die 10 dagen voel je dus niet denderend. Kun je je voorstellen? Dan ga je dus gebogen onder een last dat je denkt van ja, maar ik schiet tekort. En dan is de Satan er als de kippen bij om er dus een geest van zwakte aan toe te voegen, waardoor je gebogen blijft. Nou, ik probeer het een beetje actueel te maken. Je hebt toch altijd wel eens dat je denkt van nou, ik schiet tekort, het lukt niet, het wil niet helemaal. Ik zou eigenlijk een veel beter iemand moeten zijn. En je zit een beetje te bladeren in de Bijbel, denk je, nou, die Paulus zegt, als ik maar 1% van die gast had, weet je wel. Ik heb bijvoorbeeld Paulus kapsel al. Nou, dan ben je al een heel eind, toch? Maar voor de rest denk je, ja, dus jij ook, dus dat zit wel heel goed. Maar... Ik had ook al een paar andere dingetjes van Paulus. Maar Paulus was ook wel af en toe een venijnig mannetje, hoor. Maar Paulus zelf spreekt over een geest van zwakte. Wist je dat? En wat zegt hij over zwakte? Dat de kracht van God in zijn zwakte volmaakt is. Kijk, het is een heel andere benadering. Je kunt zeggen, ik voel me zwak. En dan ga je zitten als iemand bij de Olympische Spelen die weer een keer... de klap om zijn oren gekregen heeft. En dan komt die demon, want het is een demon van zwakte, en die neemt het over. Weet je dat depressie op dit ogenblik een nationale ziekte is? Serieus? En de Big Pharma, die vindt het fantastisch natuurlijk, want die hebben pilletjes en poedertjes. En die maken er goed geld mee. Maar serieus, jonge mensen, niet jong van mijn leeftijd, maar nog jonger dan ik zelfs. Die dus gedeprimeerd door het leven gaan. Dat je denkt van, hoe dan? Want laten we eerlijk zijn, we hebben hier in Nederland alles, hè? Nou, Lendi hebben we het over gehad. Die heeft dus een oogafwijking. Die had een lui oog. Nou, er is geen kind in Nederland dat gewoon de medische cyclus passeert met een lui oog zonder dat zijn oog afgeplakt gaat worden. Dan is het simpel op te lossen. Ja, je loopt een paar jaar voor gek, maar dan heb je je oog weer. We hebben zo'n gezegend land. De ziekte van Maria. Vreselijk dat ze het heeft, maar de manier waarop je begeleid wordt. André, wat een fantastisch land hebben wij toch? Ja. Je wordt ergens van het plaveisel afgeschraapt. Je ligt helemaal in elkaar. En ze bouwen je weer op. En ze geven je fysio. En ze opereren je. Ja, 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 absoluut. Ja, absoluut. Je wordt alleen maar knapper.
Maar toch gaat het om die kracht in je. Hè?
Maar in ons land zijn zoveel mensen depri. Die gaan dus gebukt onder een geest van zwakte. En het goede nieuws is, Jezus ziet je. En Jezus brengt ommekeer. En waarom brengt hij ommekeer? Omdat hij door de test gegaan is, volledig en volmaakt getest. Dat staat toch in de Bijbel? Hij is op alle wijze verzocht, zonder te zondigen. Voor degenen die mij niet geloven, dat staat in Hebreeën 4, vers 15. En van ons staat er geschreven, dus weer Paulus, 1 Korinthe 10, vers 13, dat we niet boven vermogen verzocht worden. Maar we worden wel verzocht. En weet je waarom we verzocht worden? Om er sterker uit te komen. Want als het goed is, dan ga je niet met de kop in de lorre zitten. En je nodigt geen geest van zwakte uit. Maar je weet dat je zwak bent. En je zegt, als ik zwak ben, ben ik sterk. Dan is het winst. Dan zet je dat om. En waarom kan dat? Door wat Jezus gedaan heeft. Dus je komt altijd terecht bij Jezus. Weet je, ik heb twee, dat noemen ze in het Engels, defining moments gehad in mijn leven. Die ervoor zorgden dat ik niet ging zitten jeremieren bij alles en nog wat. Eén moment was toen ik voor het eerst in Roemenië kwam. Die mensen waren arm als de kerkratten. Ze gaven je alles wat ze hadden. En ik was daarvoor altijd, we hadden het niet breed en het was moeilijk. En we hadden niet zoveel geld en lastig en we konden niet alles. Financiële armslag. En toen denk ik, ik hou ermee op. Ik schaamde me kapot. Want je liep daar rond en je dacht van, wat nou? In de ogen van die mensen waren wij super, super, super rijk. Waarom? We hadden gewoon vrije tijd kennelijk over om met een auto, helemaal naar Roemenië te rijden. Dus we hadden niet zo'n trammelantje, maar we hadden echt een auto. Dus we hadden en we kwamen er ook nog spullen. Dat je denkt van, jongen, Elon Musk had nog niemand van gehoord in die tijd, maar wij waren wel ongeveer gelijk aan, qua rijkdom, in hun ogen. En toen dacht ik, dik, meteen opstaan. Een tweede defining moment was toen mijn moeder, mijn biologische moeder, voor het eerst ontmoette. Die zat altijd zo te klagen. Ik denk van, ja, maar als ik dat ook ga doen, dan word ik, als ik 60 ben, ze was toen 60, dan word ik ook zo'n, een droefroeper, dat is een heel netjes woord. Droefroeper. Heel netjes woord. Ja, 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 ja. Ach, ach, ach. En ik wil niet zeggen dat het me altijd lukt. Maar het is, voor mij was het altijd wel van, oké, het is een red flag, hè. Niet doen. Maar het is nog veel beter om te zeggen van, Heer, komt u in mijn ellende, in mijn misère, in mijn zwakte, in mijn... Je schiet steeds tekort, hè. Ook de 10 geboden, dat is ook een getal 10, openbaren je zwakte. Je 10 geboden laten zien dat je niet kunt. Elke judokus die denkt van, oh, die 10 geboden, kom maar op hoor, ik hou ze. Kan niet, hè? Weet je nog, die rijke jongeling die naar Jezus ging, ik heb alles gedaan. Zeg het maar. Dan zegt de Heer Jezus, nou, ga maar naar huis. Verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij. Dat is niet een algemene regel voor iedereen. Dat was wat hij tegen die jongen in die situatie zei, om te openbaren dat hij zich niet eens hield aan het eerste van de geboden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat was zijn God? Zijn bezit. Ja. En daar maken wij dan evangelie van. Dat is niet waar. Zelfs de discipelen begrepen niet. Die zeiden van, wie kan er dan gered worden? Die snapte er ook geen hout van. Die dachten, ja, wij hebben sowieso niks, maar dit is wel een probleem. Want in die tijd werd er gedacht, als iemand rijk is, dan wordt hij gezegend door de Heer. Dat is ook zo. Dus hoe kan je nou gezegend worden in de Heer en niet in de hemel komen? Raak, begrepen ze niet. Maar je kan geen andere goden voor... Nou ja, goed. Ik geloof wel dat ik het duidelijk gemaakt heb. En zo niet, dan is het... Dan weet ik het ook niet meer. We gaan naar 18. Want 18, waar Jezus zo de nadruk op legde. Dat is de perfecte periode van verdrukking. Voor mij was het zo troostvol dat het dus een afgerond geheel is. Ja, het is niet oneindig. Het is altijd afgerond. En het is perfect. Waarom is het perfect? Omdat hij 8 erbij staat. 8 is een getal, dus een perfect getal. 7 is heilig. 8 is heiliger. We hebben 7 dagen in de week. 8e dag is vandaag. En het is nog sterker, het is vandaag de 18e.
Ik wist hem niet, ik kwam allemaal 18. Ik kwam 18 bij.
Dus wij zaten met elkaar te steggelen. En toen zeiden we tegen elkaar, ja, wat is morgen eigenlijk voor dag? 18e. Er moet iets zijn. En 18 betekent afgerond, compleet, geheel. En er is maar 1 afgerond, compleet, geheel, perfect verzocht. Dat is Jezus. En daarom hebben wij het genoegen dat Jezus ons kan, niet alleen kan zien, maar ook naar ons toe kan komen. En niet alleen naar ons toe kan komen, maar ons ook de hand op kan leggen. Daarom moeten we ons richten op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Ook als je je in de penarie voelt. En Marja zei van, joh, maar dat staat toch ook in de openbaringen. Dat is zo'n moment. Dan komt er zo'n boekrol met 7 zegels. En dan komt er een stem van wie is waardig om die boekrol te openen. En dan is het antwoord, ja, niemand.
Stil.
Dus de stilte in de hemel en Johannes gaat huilen. Niet omdat hij een mietje is. Maar omdat hij het gewicht van dat moment voelt. Dat je denkt van, oh, Heer. En dan is er eentje waardig. Dat is een lam als geslacht. En die wordt dan toegezongen. U alleen bent waardig. Daarom heb ik ook het liedje genomen. Waardig, waardig. Waardig is het lam. Alleen het lam is waardig. En daarom hebben wij dus een way out. Dan denk je wel, maar komt dat 18 wel voor in de Bijbel dan? Als tijdsaanduiding. Ja, natuurlijk. In Richteren. In Richteren, weet je wat, is de tijd. Dan zijn ze het beloofde land binnengekomen. En Jozua, die heeft het loodje gelegd. Die is vergaderd tot zijn voorvader, heet het tandkeurig netjes. Die is er niet meer. En dan gaat het nog even goed. He, die Israëlische mensen die zijn daar een beetje in dat nieuwe land. Ze hebben het niet helemaal gedaan wat God zei dat ze moesten doen. Namelijk iedereen eruit bansjoeren. From the river to the sea. Dat was de opdracht. Dat is een verkeerde connotatie. Maar in ieder geval, het hele land moest worden gevrijwaard van de verkeerde invloeden die er waren. Niet zozeer omdat er mensen waren, maar die mensen die waren verkeerd bezig. Die hadden hun afgoden daar. En je moet je voorstellen, de Israëlieten waren dus schaapherders en geitenfokkers. En die kwamen daar binnen en die moesten ineens agrariërs worden in de zin van landbouw, akkers bewerken. Gerst en tarwe en olijven en vijgen en de hele mikmak. Wisten niet hoe dat moest. Zou jij het weten hoe het moest? Ik niet. Dan zou ik naar boer Vliek gaan en zei, joh, moet je luisteren, hoe doen we dat? Snap je wel? En dat deden zij ook. Dus die clubjes mensen die nog overgebleven waren, waarvan de Israëlieten gedacht hadden, oh, dat kan geen kwaad, want die zien er niet zo gevaarlijk uit. Weet je wel? Nou, ze graven misschien tunnels of zo, maar ja, ieder is een hobby natuurlijk. En dat is weer verkeerd, sorry. Laat ze maar leven. Hè? Kunnen we wat van leren van die gasten? En dan zeiden die gasten van, nou, dat is heel goed, je moet gaan ploegen. En dan moet je gaan eggen en dan moet je gaan zaaien. Nou, so far so good. En dan zeiden die mensen, ja, maar één ding, je moet wel natuurlijk dan even langs Baal om te bidden voor de oogst. En je moet even langs Astarte voor de groei en vruchtbaarheid. En er hoort trouwens ook, dat er zijn er van die priesteressen, daar moet je dan wel eventjes naar binnen met een zakje geld. Dat je eventjes gewijde prostitutie. Nou, werkt dat zo? Ja, werkt zo. Nou, nog even googlen. Ja, dat klopt helemaal. Dus zij dus naar binnen. Nee, wow, dat is wel leuk ook eigenlijk. En feesten vieren ook met elkaar. Leuk. Eten, grote eten. Weet je wel, grote tafels met eten. Gezellig. En ze verloren dus de God van Israël uit het oog. De God die dus hen uit Egypte geleid had. Door de Schelfzee geleid had. Door de woestijn geleid had. Nou ja, noem het maar op. Jericho in elkaar gestoken. En iedere keer komt dat verhaal weer terug naar die Israëlieten toe. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob die jullie uit Egypte geleid hebt. En op een gegeven moment, joh, dat kan wel wezen. Maar dat was dus die geitentoestand. Nu hebben we nu een andere situatie. Je moet een beetje met je tijd meegaan. Verdik me nog aan toe, alsof je nu leeft, toch? Zeggen wij toch ook? Al die Bijbelse vrouwen, hartstikke leuk. Maar je moet een beetje met je tijd meegaan, hè? Ja, vroeger ben je geboren als jongen, maar tegenwoordig, ja. Kan best zijn dat je denkt van, nou, ik weet het niet. Ik zag laatst een cabaretier, die zei van, ja, geboortekaartjes moet je veranderen. Hè? Even een kennisgeving van geboorte. Het is een jongetje. En dan tussen haakjes erachter. Voor zover wij kunnen zien. Waar wonen we? Wij leven in een gekke tijd. We denken, we moeten meegaan met onze tijd. Anders lig je eruit, vinden mensen je raar. Oh, doe jij niet mee met die feesten van Baal en Astarte? Later werden de kinderen geofferd. Denk, ik ben helemaal geschift. Dus op de een of andere manier is er kennelijk iets in. Ik weet niet hoe dat werkt met me. Ik kan me niet voorstellen, ik heb 6 kinderen. No way dat ik het zou doen, denk ik. Maar het gebeurde. En het gebeurt nog steeds. Er worden kinderen geofferd bij miljoenen. Dat noemen we dan abortus. Het is hetzelfde. En waarom? Heel vaak om financiële redenen. Ik kan niet in die mensen kijken. Ik vind het vreselijk dat het gebeurt. Ik vind het ook vreselijk voor de mensen die het doen.
Ja, absoluut.
Absoluut.
Ja, hoor.
Ik stond ook op de nominatie om geaborteerd te worden. Dat is dus kennelijk niet gelukt. Anders zat ik hier niet. Maar mijn moeder, ja, dat kwam niet zo uit dat ik er was, zeg maar. Ja, had ze eerder aan moeten denken misschien. Maar goed, ik was er wel. En, nou, ze hebben, voor zover ik weet, pogingen gedaan. En waarschijnlijk is er een tweelingbroertje of zusje van mij wel gedupeerd. Maar ik dus niet. Dus dat grote schrik van iedereen. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is voor mij altijd een gevoelig onderwerp. Ik denk van, nou, ik ben blij dat ik er ben. Ik ben echt blij dat ik er ben. Ik ben niet een... Ja. Ja. Ik... raak een beetje van mijn onderwerp.
Het komt goed.
Na zo'n periode dat iedereen wegzakte van de God van Israël, kwam er meestal een mogendheid van buiten, van Ammon of van Moab, van wat tegenwoordig Jordanië heet of Syrië. En die bezetten dan het land. En dan staat er in Richter heel vaak, 18 jaar lang werden ze verdrukt. 18 jaar. En daarna staat er dan, het volk riep het uit naar de God van Israël. En dan gingen ze zonde beleiden. En dan kwam er een nieuwe periode. Het was een afgeronde periode van verdrukking. Een periode waarvan je denkt van, nou zit ik helemaal in zak en as. Maar op een gegeven moment gingen ze staan en gingen ze roepen. God van Abraham, Isaac en Jacob. Heb medelijden met ons. En dan kwam er weer een nieuwe richter. Maar het was niet Jezus. Het was een voorafschaduwing van Jezus. En die richter, of ze nou Gideon heet of Simson of weet ik hoe, die zorgde ervoor dat de vijand weer verdween. Totdat het weer zover was dat ze dachten van ja, maar wacht eventjes. En dan begon de hele zantekraam weer opnieuw. En dan is er nog een getal 18, dat wil ik jullie niet onthouden. Dat gaat niet over tijd, het gaat over afmeting. Dus dat is niet hetzelfde. Ik hoop dat je dat begrijpt. De tempel van Salomo. Heel groot gebouw. Links en rechts van de ingang stond een koperen zuil. Die koperen zuil had een naam. Boas en Jachin. En de lengte was 18 L. En voor mij is dat heel bijzonder. Want ik denk van ja, na zo'n periode van 18 kun je dus binnenkomen in de tempel. Die zuilen hadden geen functie. Ik dacht altijd met Griekse zuilen, die dragen het dak. Haal je die zuilen weg? Nou, Simson heeft dat geprobeerd. Dan valt de hele zaak in elkaar. Maar deze zuilen stonden gewoon een beetje mooi te wezen, zou ik maar zeggen. Het waren ook een soort buizen, gigantische buizen, zeg maar. Het was ook hol. Hele grote zuilen. Heel bijzonder natuurlijk, hè? Brons, schittert in de zonlicht. 18 L. Dankzij die 18 L. Dankzij zo'n periode dat het even niet mee zit. Dankzij een periode, nu zeg ik dankzij. Ook al ga ik door het dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. En nogmaals, nooit boven vermogen. Dus dit is eigenlijk de samenvatting van het verhaal. Als je een keertje door een tijd gaat in je leven waar je denkt van nou, het zit ook niet mee. He, dat je zo samen met, ik zie het niet meer zitten, ik kan er niet meer bij. Weet je wat dat? 1. God is nog steeds in charge, in control. En het gaat een perfecte tijd worden als je bij Jezus uitkomt. Waarom? Omdat hij door een perfecte verdrukking heen gegaan is. En dan kun je met Paulus zeggen, in mijn zwakte wordt zijn kracht ten volle geopenbaard. Weet je, als je zelf denkt dat je wat bent, dan hoor je zo vaak zeggen, hè? Ik heb het wel eens heel vaak gezegd, hè? Ik doe mijn best, God doet de rest. Ik vind het vreselijk om te horen. Denk van, wat is dit voor een geleuter? Er hoeft maar één heel klein adertje in je hoofd te springen. Weet je dat? Stelt helemaal geen ruk voor, helemaal niks. En dan zit je als een kastplantje. Wat nou, ik doe mijn best, God doet de rest. Nee man, in mijn zwakte is hij sterk. Halleluja. En zo is het. En zo kunnen we 18 jaar, we denken altijd, als je door een rotperiode gaat, denk 18. Volmaakte beproeving. Amen. Ja, ja, ik heb een mooi gebed ook waarmee je af wil sluiten. Jij mag ook en moet ook. Ja, zeker.
Dat heb je me gevraagd.
Ja, dat heb ik gevraagd. Maar als ik helemaal enthousiast ben, vergeet ik dat. Ja. Dat is waar.
Ja.
Nee, dat was het. Ga je heel lang zitten?
Nee, ik wil wel even bij me. Okay. Nou, we hebben hier uitgebreid over gehad. Dat begreep je al. En er is nog 1000 maal meer hierbij. We denken dat we hier nog wel een tijdje mee bezig zijn. Maar ik weet niet wie er hierbij is geweest, maar ik heb een keer een preek gehouden voor corona. En dat was 8 januari. Die is er echt, je moet het doen. Je moet daarover preken, over het getal 8. Dus daar ben ik toen uit gaan zoeken en heb ik toen over gesproken. En ik merkte gewoon, de 8e dag is de dag dat Jezus is opgestaan. Dag 1 en 8, dus het is ook 18 eigenlijk, maar goed, even 8. Vandaar dat we op zondag samenkomen. Dat is de eerste dag van de week, ook in Israël. 6e dag, hè, de 7e dag is Shabbat, de 8e dag, eerste dag. En daar heeft ik eigenlijk heel veel over gehad. Over de opstandingskracht in Jezus.
Ik was laatst in een samenkomst en iemand die zat een beetje, ja, dit en dat. En moet ik zeggen, ja, weet je, ik zeg, het gaat om de opstandingskracht in je. Jezus is opgestaan en wij met hem. De boem, lag ze, nee, ik had helemaal niet aangeraakt, lag ze op de grond. En lag ze de Heer te loven en te prijzen. Ik denk, nou, mooi, prijzen. Maar weet je, het is gewoon, ik ben toen gaan zoeken naar toen kwam het getal 18 zo heel naar voren. En toen hebben we daarover door. Ik denk, waarom nu? Waarom krijgen we nu het... Legt God zo'n nadruk op dat getal? En daar hebben we natuurlijk heel veel voor gebeden en over nagedacht en uitgezocht. En Dick zei eerst, weet je, oh, 666, dat heeft hij al uitgelegd. Als iets 3 keer herhaald wordt, is het versterkt. Dan is het super, dan is het klaar. En als je dat gaat bekijken, dat is net als met het beest, hè, 666. Dat is natuurlijk klaar, dat is de antichrist, klaar. Dat is klaar. Maar als je dus verder gaat kijken naar de naam van Jezus... Onthoud het nou, de naam van Jezus in het Nieuwe Testament, dat is 888. Vind je het niet bijzonder? Dus hij is het volmaakte offer. Hou ermee op jezelf te offeren. Het stelt geen fluit voor. Hij is het volmaakte offer. Hij is het. Steeds als iets 3 keer gedaan wordt, dan is het, ja, bijvoorbeeld, je kan het voor mij weer vergeten hoor, 999. Dat is het getalwaarde van Sodom. Dat is het getal van het oordeel. Dat is ook 3 keer, snap je? En ook 444. En daar was ik heel blij dat ik dat ontdekte. Amir Sarfati heeft altijd over, als Damascus is verwoest, is het klaar. Dat is het einde van alles. Ik dacht, ja, leuk dat je dat staat in de Bijbel hoor. Maar ik snap niet waarom. Maar betekent Damascus betekent 444 en dat is eigenlijk de wereld. 4 windstreken 4. En dan 666, dat weten jullie. Maar onthoud nou, Jezus naam is 3 keer 8. Ik moet zo vaak denken dat we dat merkteken dragen op ons hoofd. 8, wij horen bij hem. Hij is het die ons heeft vrijgekocht. En weet je, ik ga steeds meer ervaren, ook als we het avondmaal of het verbondsmaal met elkaar vieren. Hij is het volmaakte offer, maar hij is ook opgestaan. Heb zelfs Paulus zegt het, als hij niet was opgestaan, was de dood ook voor niks geweest. Was het gewoon een martelaar geweest. Hij is opgestaan. En daar gaat 8 over. Over opstandingskracht voor jullie allemaal, voor mij ook, ook in deze situatie. En ik, ja, psalm 23 is onze trouwpsalm. En daar staat er zelfs, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Er staat, ik ga er niet zitten. Ik ga er doorheen. En dat is niet omdat Maria zo sterk is, of zo geweldig. Maar dat komt door de opstandingskracht in mij en in jullie. We hebben die allemaal ontvangen. Die uw kind van God werd, heb je die opstandingskracht ontvangen. Om op te staan als die verzoeking op je afkomt. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon je vlees, laat we eerlijk zijn. En dat is gewoon je begeertes die je hebt. En dat je denkt, zo voel ik me het prettigst. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat zijn opstandingskracht in je naar buiten komt. En ik moest toch denken aan een bepaalde tekst die ik vaak naar jullie toestuur. En ineens dacht ik van de week, oké. Weet je, als Dick heeft het al gezegd, hè, in 1 Korinthe 10, vers 13 en 14. Je hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat je boven je krachten, boven je kracht, kan ook gezegd worden, wordt beproefd. Hij geeft je met de beproeving ook de uitweg, zodat je haar kan doorstaan. En er staat in het vers daarachter, dus. Wat dus? Staat, hou je ver van afgodendienst. Nou, we hebben net over gehoord. Hou je er ver van. Doe er niet aan mee. Als starter was de godin van de seksualiteit, de voortplanting. En haar uitspraak was, de ene dag kan ik een vrouw zijn, de andere dag een man. Dat was haar uitspraak. Alles kan ik zijn wat ik wil. En ik denk, als een volk zijn God gaat verlaten, komen die afgoden gewoon weer terug. En zijn bezig om een volk te vernielen. En dat moeten wij niet toestaan.
Dan kan ik met 7 van de plaats van de staat in.
Ja, ja, dat klopt.
Ja, absoluut. We hebben daar een heel goed boek over gelezen, hoor. Trouwens van
The Return
of the Gods. Het is echt openbaring. Ik wil één tekst opdoen, Dick. Laten we onze Hebreeën 12 vers 2, dat zet ik heel vaak neer. Dat is een van mijn favoriete teksten. Er staat, laten we onze blik gericht houden op Jezus. Het volmaakte lam, nummer 8. 888. En er staat, hij is de leidsman, of de grondlegger, en voltooier van ons geloof. En toen ik toch van de week las, dacht ik, oh, dit is de Heilige Geest. De Heilige Geest leidt mij hier. Op aarde, hij is mijn leidsman. Jezus zegt dat ook in Johannes 16. Het is goed dat ik wegga. Ik zend de Heilige Geest. En die zal je alles vertellen en die zal bij je zijn. En die zal je ook vertellen, overtuigen van zonde en van gerechtigheid ook. Want dat hebben wij erg nodig. En van oordeel, de duivel geoordeeld is. Hij is de verliezer, wij niet. Wij zijn meer dan overwinnaars. Onthoud dat nou, hoe de situatie ook is. Wij zijn meer dan overwinnaars. En een voltooier van ons geloof. Als je ziet naar die leidsman, als je daar de tabernakel heel vlug even bij neemt, dan zit je in de buitenkant, in de hof, het voorstuk, waar nog daglicht is. De Heilige Geest helpt ons hier op aarde. En maar hij is ook de voltooier. En dat is Jezus, weet je dat? En waar is Jezus? Waar is Jezus? Als we naar hem kijken als de voltooier. Hij is degene die in het heilige is. Het staat in de Openbaringen 1 dat hij wandelt tussen de kandelaren. Hij wandelt hier. Hij voltooit ons geloof. Wat Bram zat te vertellen, wat jullie zitten te vertellen, wat we elkaar geven, dat bemoedigt ons. Dat helpt ons om onze blik op Jezus te richten. Dat is, in feite is daar geen licht meer van buiten, maar wel van de kandelaren. Daar mogen wij olie ontvangen. Daar mogen we uitdelen, elkaar bemoedigen. Zeg, het is opstandingskracht in jullie. Ga staan. Je bent meer dan overwinnaars. Niet, je verliest niet. Er is er maar eentje die verliest met heel zijn trawanten. En die heeft al verloren. En er staat, met de vreugde voor ogen die hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. Nou, dat is wat Dick net heeft gezegd. Hier ben ik om uw wil te doen. En dat is ultiem in Gethsemane geweest natuurlijk. Maar ik zeg, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij is het volmaakte offer, hij is het volmaakte lam. En er staat dat hij nu zit aan de, dat hij zijn plaats heeft ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Dat is het heilige de heilige. En daar zijn wij. Het gordijn is gescheurd, hè? We mogen gewoon lekker naar die troon van genade gaan. Hou op jezelf te beschuldigen. Er is er maar één die schuldig is. En dat is de duivel. Die fluister je in je kop allerlei rottingen over jou, wat je fout doet. Ja, inderdaad. Nou, ga naar de troon van genade. We hebben vrij toegang door het offer van Jezus. Hij is opgestaan uit de dood. En wij, jullie allemaal, met hem. En ik denk dat we dat gebed niet moeten bidden, Dick. Dat was zo grappig. Dat wil ik echt even, dat, hij kan er wel uit. Dat was zo grappig. Bram heeft ons aangeraden om dat...